Welkom bij de Stop Jouw Angst podcast. De podcast waarin ik, Dominique, samen met mijn twee collega's Simone en Lieselot elke vrijdagmiddag een onderwerp bespreek. Als experts in ons vakgebied weten wij je namelijk veel te vertellen over alle ins en outs over angst en paniek. We hebben superveel leuke reacties al gekregen op de eerste podcastafleveringen. Dus dank jullie wel daarvoor. Het waren echt leuke en veel enthousiaste reacties. Ook een paar grappige reacties, maar dat komt waarschijnlijk omdat we onze hele WhatsApp-contactenlijst ermee hadden gespamd. Maar we vinden het in elk geval heel fijn om te weten, hè, dat de eerste afleveringen zo goed en zo warm zijn ontvangen. En we gaan ook zeker suggesties die al zijn gedaan meenemen in volgende podcast-afleveringen. Dus super bedankt al voor deze eerste reacties. Vinden we hartstikke leuk. In deze aflevering gaan we het hebben over wat is nu de oorzaak van een angstprobleem en hoe pakken we dat aan? Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om de oorzaak te kennen, willen we een angstprobleem kunnen aanpakken, lijkt me. Hè? Dus nou, dat wordt de topic voor vandaag, waar we met z'n drieën weer eens even over gaan praten. Ik heb het idee dat mensen vaak wel een idee hebben over waarom heb ik dit probleem of hoe komt het dat ik hiermee worstel of wat is de oorzaak, soms ook wel al. En soms merk je dat mensen daar al een hele duidelijke visie over hebben, een heel duidelijk idee over hebben. En soms merk je ook wel dat de gedachte die ze daarover hebben niet altijd heel constructief is, denk ik. Hè? Ik weet niet hoe dat bij jullie zit en wat jullie tegenkomen.
Ja, ik merk zeker zo als ze het eerder toeschrijven aan dingen uit het verleden of dingen die gebeurd zijn waar niks meer aan te doen valt, dat ja, je automatisch wat in een passieve rol zet en het gevoel kan geven van ja, ik heb gewoon pech gehad, ik heb een slechte jeugd gehad of het ligt aan mijn ouders of het ligt aan iets wat ik heb meegemaakt, iets traumatisch of een ongeval of weet ik veel.
Ja. Maar dan leggen ze zich er ook bij neer, hè? En dan kun je er eigenlijk niks aan veranderen. Ja, dan word je inderdaad heel passief.
Ja. Ja. Of ze gaan naar randvoorwaarden kijken, hè? Door mijn voeding, hè? Doordat ik misschien minder goed op mijn voeding let, heb ik meer last van angst of het is te druk op het werk, dus daardoor ben ik wat sneller gestrest, heb ik meer last ervan. Of hè, dat ze kijken naar die randvoorwaarden en dat ze vooral daarin dan ook
meer sporten, meer bewegen, soort dingen. Ja. Terwijl dat allemaal wel zaken zijn die van belang kunnen zijn of mee een rol kunnen spelen.
Ja.
Maar waarmee ze het dan niet per se altijd helemaal opgelost krijgen of zo. Hè?
Ja, en misschien is dat inderdaad ook hetgene wat we in deze podcast vooral willen aanhalen. Niet dat er zeg maar één grote wet geldt over wat is de oorzaak en dat daar maar één goed mogelijk correct antwoord op is. Mm-hmm. Maar dat het vooral ook gaat om hoe constructief is het als je bepaalde zaken ziet als oorzaak van jouw angstprobleem. Ja. En wij werken natuurlijk vanuit een bepaalde methodiek, hè, vanuit de cognitieve gedragstherapie. En daarin wordt vrij stellig wel aangegeven, nou, wat zien wij als oorzaak voor het hebben van een angstprobleem. En dat is een visie waarin wij ons heel hard kunnen vinden, juist omdat het ons zo in staat stelt om dat te kunnen veranderen. En dat vinden we eigenlijk vooral het allerbelangrijkste. Hè? Dat je moet natuurlijk wel de oorzaak aan kunnen pakken. Want als je de oorzaak niet aan kan pakken, ja, dan ben je een beetje gedoemd, denk ik. Hè? Dan heb je forever jouw angstprobleem. En vanuit de cognitieve gedragstherapie maakt het je wel mogelijk om daar aan te werken.
Want dat wil niet zeggen dat de dingen die mensen aanhalen, dat helemaal geen rol speelt. Hè? Maar er zijn vaak dingen die bijvoorbeeld gebeurd zijn in het verleden. Ja goed, je kunt die dingen niet veranderen. Het is nou eenmaal gebeurd. Ja, als je altijd daaraan terug blijft denken, dan kom je gewoon niet vooruit.
Ja. En we kunnen dat ook met voorbeelden altijd wel aanhalen, hè? Dat misschien dan toch niet helemaal de oorzaak is. Ik denk even terug aan
de tijd waarin die metro-aanslagen in Brussel toen waren. Op verschillende plekken geloof ik, hè, dat we ook een aantal mensen daarna in behandeling kregen. Die aanslagen hadden meegemaakt en die dat dus als oorzaak zagen voor hun angstprobleem. En dat we dan ook konden uitleggen, nou ja, niet iedereen die diezelfde situatie als jou heeft meegemaakt, ontwikkelt hetzelfde angstprobleem als jou. Klopt. Of ontwikkelt überhaupt een angstprobleem. Mm-hmm. Daar zijn veel meer factoren die daar een rol bij spelen.
Het is natuurlijk wel logisch dat mensen in eerste instantie denken van, ja, ik heb dat meegemaakt, dus daarom heb ik het probleem ontwikkeld.
Ja. Ja. En het speelt natuurlijk ook wel een rol, want als ze niet in die situatie zaten, dan hadden ze waarschijnlijk in elk geval niet op dat moment last gekregen van zo'n angstprobleem. Hè? Dus het speelt wel een bepaalde rol. Maar dan is het interessant om te kijken, waarom krijgt de ene in die situatie wel een angstprobleem, of ontwikkelt die wel een angstprobleem, en de ander in dezelfde situatie ontwikkelt geen angstprobleem. Daar willen we eigenlijk
vooral naar kijken. Terwijl ze hetzelfde meemaken.
Ja. Hè, net als het voorbeeld van, hè, als je met z'n tweeën boven op een flatgebouw staat. De ene die denkt misschien, mooi, wat een goed uitzicht, kan ik mijn huis zien, hè? Ik gebruik de voorbeeld altijd al. En de ander die denkt, help mijn god, ik wil zo snel mogelijk weg, dadelijk ga ik nog springen.
Of die rand ligt te dichtbij, ik ga wat meer naar het midden toe staan, want het is te eng.
Precies. Ja. Dus ook weer dezelfde situatie, waar de ene angst krijgt en de ander, weet ik veel, een euforisch, tof gevoel.
Ja. Of zo een lift vind ik ook altijd een goed voorbeeld. Stel dat je met een paar mensen in de lift stapt en die komt even vast te zitten, dan kan ook heel verschillende reacties teweeg brengen. Kan de ene persoon daar heel neutraal op reageren. En de ander kan wel heel angstig worden. Hè? Dus het ligt niet per se aan de gebeurtenis alleen.
Nee.
Ja.
Er zit nog een andere, een ander iets tussen.
En je hoort ook vaak bijvoorbeeld mensen, we noemen vaak dat ze een slechte jeugd hebben gehad. Maar zij hebben dan een angstprobleem, maar bijvoorbeeld hun broer of zus niet.
Ja.
Die gaat dan heel anders om met de zaken. Dus je ziet wel, het heeft dan een rol gespeeld, maar het is niet de oorzaak.
Nee, het zijn triggers of het zijn factoren die op een bepaalde manier van invloed zijn. Maar als we echt naar de oorzaak gaan kijken, en ik denk dat veel van de mensen die nu luisteren al wel weten waar we op doelen. Maar er zijn ongetwijfeld ook wel mensen die nog een beetje zoekende zijn. Wat bedoelen ze nou eigenlijk te vertellen? Maar dan is het misschien goed om even visueel het schema van de cognitieve gedragstherapie erbij te pakken. Ik probeer het even een beetje te schetsen. Maar dat begint bij, dat is het ABCD-schema of,
4G.
Of het 4G en soms zelfs 5 of 6G, geloof ik. Maar wij gebruiken inderdaad het 4G. Dat begint met een gebeurtenis. Vervolgens dan hebben mensen daar een gedachte over. Hè? Dus we hebben dan bijvoorbeeld dezelfde gebeurtenis te pakken zoals we net al een beetje aangaven, die lift of boven een flatgebouw of wat dan ook. Dezelfde gebeurtenis, maar mensen hebben daar wel allemaal een eigen gedachte over. En het is die gedachte die een bepaald gevoel tot gevolg heeft. Hè? Dus dan komen we al bij G nummer 3.
Ja.
Die een bepaald gevoel tot gevolg heeft. En als jouw gedachte in die lift is, help, ik zit hier vast en wie weet komen we er nooit meer uit.
Misschien krijg ik geen lucht.
Of dat. Dan is het gevolg, hè, dan is het gevoel waarschijnlijk angst, spanning, angst, paniek. Ja. Maar als je in die lift staat en je denkt, oh fijn, hoef ik de trap niet te nemen of zoiets. Hè?
Ja, verwacht even, ze komen dadelijk ons wel helpen.
Precies.
Ik heb toch geen haast.
Ik heb even rust, even een momentje voor mezelf.
Ja, dan is het gevoel, nou ja, neutraal of blij of ontspannen.
Ja.
Wat het ook zal zijn. Maar daar zit dan het verschil. En vervolgens heb je dan ook nog G nummer 4. Zullen we ook gelijk even eraan koppelen. Dan hebben we het schema compleet. En die staat voor het gedrag. Ook je gedrag wordt eigenlijk op basis van dat gevoel dan natuurlijk gevormd. Of hoe noem je dat?
Beïnvloed.
Ja. In die lift kun je natuurlijk eigenlijk niet veel meer dan wachten. Maar misschien ga je heel erg in paniek raken. Ga je
op knopjes zitten duwen.
Op knopjes proberen leunen tegen de wand.
Heel hard,
heel hard met mensen
roepen,
zitten praten.
De deuren proberen open krijgen. Stampen, staan. Ja.
Als je boven op dat flatgebouw staat, alhoewel bovenop is sowieso niet heel handig, maar stel je staat op een 12e etage.
Ja. Op een balkon.
Dan ga je waarschijnlijk zorgen dat je terug omlaag kan of ergens naar binnen kan. Of in elk geval, je gaat niet fijn aan de rand blijven staan, denk ik. Hè? Dus,
als je last hebt van die angstgevoelens.
Als je een negatief gevoel gaat over. Dus op die manier hebben we eigenlijk ook de oorzaak al een beetje prijsgegeven. Hè? De oorzaak zit hem echt wel in de manier waarop je denkt. Ja. En heb je een beangstigende gedachte, dan zul je ook je angstig voelen. En zul je ook bepaald gedrag gaan stellen als gevolg van die angst. Hè? Vaak is dat dan een soort vluchtgedrag om jezelf in veiligheid te stellen. Of bepaald veiligheidsgedrag. Sommige mensen hebben zichzelf dan ook als het ware verteld. Als ik in de lift maar een flesje water bij me heb en ik kan wat water drinken, dan komt het wel goed. Of veiligheidsgedrag als zijnde, als ik mijn telefoon maar bij me heb. Of als ik iemand bij me heb. Of welk gedrag. Zo zit het schema in elkaar en dat is het schema van de cognitieve gedragstherapie. Misschien dat we dadelijk nog heel even kunnen vertellen wat die therapievorm precies inhoudt. Maar dat is wat wij als visie eigenlijk hebben en hanteren over wat is de oorzaak van een angstprobleem. En het fijne daarvan is dat op het moment dat je zo ook denken kan, hè, dat je die visie delen kan van de oorzaak van mijn angstprobleem zit hem in de manier waarop ik denk. Ja. Dat je ook meteen in staat wordt gesteld om in het hier en nu daarmee aan de slag te gaan. We kunnen daar iets aan
veranderen. Heel constructief aanpakken dan. Ja,
precies. Ja, want ergens is dat goed nieuws, hè, want dat is iets waar je wel iets aan kan doen.
Ja.
Aan je gedachten en aan je gedrag.
Ja. Maar hoe dan, zullen mensen zich afvragen, hè? Want het klinkt dan vaak ook weer simpel. Ja, denk gewoon anders.
Ja. Heb je denkpatroon ook niet zo 1, 2, 3 veranderd natuurlijk.
Nee, want veel mensen proberen dat dan wel. Of weten dat ergens dan wel, op een of andere manier, dat dat belangrijk is. Maar toch lijkt dat dan zoiets van, dat klinkt al allemaal mooi, maar...
En vaak proberen ze dan ook juist het tegenovergestelde denken. Ze denken dan, ik moet positief denken. Maar dat staat juist haaks op datgene wat ze al denken. Dus dat is gewoon dan ook heel moeilijk toepassen. Ja. Dus daarom zeggen wij meer, je moet leren om realistisch te denken. Ja. Hè? En op die manier kun je dan misschien wat geruststellendere gedachten voor jezelf creëren.
Ja, want sommigen gaan bijvoorbeeld ook naar een stukje afleiding denken. Hè? Als mensen in paniek zijn en ze denken, help, krijg een hartaanval of zo. Kom weer op dat hart, hè. dat ze dan gaan proberen zeggen van, de zon schijnt en het is mooi weer buiten. Of zo,
dat zal je op dat moment niet veel interesseren, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Ja. En toch zie je dat men dat soort zaken allemaal probeert om dan toch maar in een ander gevoel terecht te komen. Het is ook vaak iets abstracts en iets vaags, hè? Van anders denken. Ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dat is niet zomaar een kwestie van doen. Je hebt dan eigenlijk ook wel wat inzicht nodig in wat is denken? Wat doen we als we denken? Wat houdt dat eigenlijk in? Misschien dat we dat wat concreter kunnen maken. Ja, want die vraag stellen we dan ook wel vaker aan cliënten. Hè? Wat doe je als je denkt? Dan is het vaak even stil.
Ja, want dat is zoiets automatisch. Ja, we doen het allemaal, maar niemand vraagt zich af, wat is denken precies?
Er komen ook altijd wel leuke antwoorden. Hè? Dan zijn we aan het analyseren.
Ja, of synoniemen.
Ze allemaal denkvormen die ze dan noemen. En... een enkeling misschien die dan ook het antwoord weet, terwijl het zo voor de hand liggend is. Ja. Hè? Want als we denken, dan zijn we eigenlijk gewoon aan het praten met onszelf. We voeren een conversatie met onszelf. Ja, ik kijk naar jullie, maar jullie weten dat.
Ja, ja, wij weten dat
heel goed. Maar voor de luisteraar is het dat wel belangrijk om te horen. Dat ja. Het, ja. Zo simpel is het. Je praat met jezelf.
Mm-hmm. Je kunt jezelf ook een hele hoop wijs maken.
Ja. Absoluut. Ja.
Ja, en dat gebeurt ook heel veel.
Mm-hmm. We zeggen vaak hele nare dingen tegen onszelf, denk ik. Ja. Hè? Als we daar eens op zouden letten. We zijn niet altijd even aardig in het gesprek met onszelf.
Of je creëert doemscenario's.
Veel denkfoutjes maken. Ja. Maar wat ook belangrijk is, denk ik, dat veel mensen zich er ook niet zo bewust van zijn wat ze eigenlijk allemaal denken op een dag.
Ja, dat klopt.
Dat ook voor een stukje automatisch gebeurt, of dat ze daar niet echt alert op zijn of echt op letten. Of...
Uit onderzoek is gebleken dat mensen gemiddeld 60.000 dingen denken op een dag. Superveel.
En dat kun je ook niet allemaal bewust doen.
Stel je voor dat je op elke gedachte zou moeten ingaan, dan ben je wel even bezig. Ja.
En meer dan de helft daarvan hoort gewoon simpelweg in de prullenbak.
Ja.
En er zijn natuurlijk ook wel zaken die we zelfs niet eens bewust meekrijgen. Want we denken op verschillende niveaus en heel veel gebeurt ook onbewust. En pikken we niet eens heel hard op als signaal. Maar dan hebben we toch ergens op een bepaalde laag wel even gedacht.
Want dat is ook wat veel mensen ook zeggen van ik heb niks gedacht. Ik voel gewoon ineens angst als ik in die situatie ben. Ik heb geen tijd gehad om iets te denken. Ik voel gewoon ineens paniek.
Ze zijn zich dus niet meer bewust van die gedachten. Omdat ze dat al heel vaak gedacht hebben.
Ja, dat zit zo automatisch en zo onbewust eigenlijk.
En dan denken ze ook vaak over 's ochtends. Hè? Van als ik 's ochtends wakker word, dan voel ik me meteen op een bepaalde manier. Dan ben ik niet eens wakker. Dan heb ik nog niet eens wat gedacht. Maar dan hebben ze wel de illusie dat we, als we slapen, dat het uitstaat. Hè? Dat ons brein als het ware in een soort pauzestand komt.
Maar je gaat waarschijnlijk al slapen met de gedachte, oh, als ik me morgen vroeg maar goed voel. Dus je bent eigenlijk meteen aan het scannen dan.
En ze zijn gewoon zo geconditioneerd. Je hoeft het vaak inderdaad niet meer bewust te denken. Hè? En misschien is het dan ook wel goed om even in te gaan op die denkkaders. Want als we... als we naar richting de aanpak gaan, dan willen we dadelijk ook graag wat op ingaan. Ja. Hè? Dan is het misschien goed om wat informatie mee te geven. En het is allemaal een beetje droge kost vandaag. Hè? Allemaal een beetje theoretisch. Maar dat maakt het niet onbelangrijk om even in te gaan op de denkniveaus. Hè? Want als we weten wat denken is, praten met onszelf. Weten van, die hoek moeten we op om het ook op te lossen. We moeten anders tegen onszelf gaan praten. Dan is het goed om te weten dat we ook op verschillende manieren denken en verschillende lagen denken. En dat we op een bewust niveau denken. Zoals wat ik nu aan het vertellen ben, dat doe ik op een bewust niveau. Al pratende ben ik daar ook over aan het nadenken. En zo komen de woorden er als het ware uit. Hè. Daar moeten we overigens niet lang over nadenken. Want dan vinden we dat heel raar.
Kom je niet meer uit je woorden.
Dat zijn dan ook weer zaken waar mensen wat angst in kunnen hebben. Maar goed. Maar we hebben ook een onderbewust niveau. En heel veel van angst en spanning speelt zich ook juist op dat niveau af. En dan lijkt dat een niveau waar we niet aan kunnen. Dat is onderbewust, dus daar kunnen we weinig aan veranderen. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Hè?
Mm-hmm.
Als we gaan kijken naar situaties die ons angst geven en we gaan erbij stilstaan. Van wat denk ik eigenlijk in die situaties? Dan halen we vaak die gedachten ook wel weer naar een bewust kader. En dan is het belangrijk om te kijken naar... Wat vertel ik mezelf eigenlijk? Welke gedachten vertel ik mezelf dan eigenlijk? En kloppen die wel? En dan komen we eigenlijk ook wel een beetje richting de aanpak, hè, van een angstprobleem. En dat is ook een techniek van de CGT, de cognitieve gedragstherapie. Hè, dan kun je namelijk een denkanalyse maken. En een denkanalyse, dat ziet er een beetje als volgt uit. Hè, dat je gaat kijken naar wat zijn mijn gedachten. Dat is stap 1. Mm-hmm. Observeer je gedachten of sta er even bij stil. Hoe denk ik in een bepaalde situatie? De tweede stap is het beoordelen van die gedachten. Ja. Zijn die gedachten eigenlijk wel realistisch? Dan kom ik weer bij die hartaanval uit, hè? Ja. Ja, ik heb dat vroeger echt heel vaak gedacht. Ik heb nog nooit een hartaanval gehad.
En je weet ook niet hoe een hartaanval voelt.
Ja, de controle verliezen. Precies hetzelfde. Hè? Mensen hebben vaak het idee, ik verlies de controle, hè, bij zo'n angstaanval. Ja. Of vaak is misschien overdreven. Maar er zijn genoeg mensen die op die manier angst ervaren. Maar zijn ze de controle effectief alles verloren? Dus beoordeel wat je jezelf vertelt. Op basis van, is het realistisch? Is het alles gebeurd? Klopt het als ik zo denk? Houdt het stand voor de rechtbank? Vraag ik altijd. Ja.
Aan mensen denken ook heel vaak in termen van nooit of altijd.
Ja.
Ja, maar dan doen ze dat eigenlijk voor algemeniseren. Ja.
Ja.
Waar kom je dan tot de conclusie dat het eigenlijk helemaal niet hoeft in die situatie?
Ja, of heel veel typische denkfouten die terugkomen. Hè? Zo doemdenken, toekomst voorspellen, alles of niets denken.
Klopt. Zwart-wit denken.
Ja. Ja, of invullen wat andere mensen denken. Ja.
Ook.
Dat is wel heel wat.
Ja.
En dan nog een criterium is dat beoordeel je gedachten of het constructief is. Ja. Als het niet constructief is, moeten we het gewoon niet denken. Zo simpel is het eigenlijk. Hè?
Ja, is het helpend om dit te denken?
Is het helpend?
Help ik mezelf hiermee?
Ja. Juist. En een derde criterium is het prettig om zo te denken? Nou, meestal dat je ze alle drie met nee kan beantwoorden. De gedachte is niet realistisch, niet constructief en niet prettig. Nou, dan kom je bij stap 3. Bedenk alternatieve gedachten. En dat klinkt misschien simpel, dat is het niet helemaal. Hè? We merken in de praktijk dat mensen daar eigenlijk wel veel hulp bij gebruiken kunnen. We merken ook dat mensen al wel vaak alternatieven hebben bedacht. En zien dan dat die in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo nuttig zijn, helemaal niet zo helpend zijn. Dus daar helpen we wel graag bij. Maar dat zijn eigenlijk de 3 stappen van zo'n denkanalyse in... Hoe kun je anders denken? En wat dan misschien ook nog even belangrijk is om daarbij aan te geven, is dat als je dan alternatieven gevonden hebt, dat je niet het idee hebt dat die dan ook meteen moeten werken.
Nee. Want dat vind ik dat je ook vaak merkt. Dat ze soms wel tot een goede alternatieve gedachte al zijn gekomen zelf, of meerdere. Maar dat ze dan denken, ik heb dat wel eens gedacht, maar dat hielp niks. En dat ze dan denken, dat werkt niet.
Maar ze hebben zichzelf echt getraind in het negatief denken, hè? Of in het angstdenken, het doemdenken. Ja, je moet eigenlijk gewoon met die nieuwe gedachten aan de slag gaan en dat ook gaan trainen, zodat dat een soort patroon, een nieuw patroon voor je wordt, om zo te kunnen denken. Ja.
Ik vergelijk het vaak met het leren van tafeltjes, hè, als kind. Die moest je... moest je gewoon thuis oefenen. Die moest je op je gemakje thuis, op je kamer, op het toilet hing een formulier op met alle tafeltjes of zo. Hè. Dus op meerdere momenten op een dag werd je herinnerd aan het oefenen van tafeltjes. En op je gemak kon je ze leren. En pas dan kreeg je een proefwerk of een toets om de tafeltjes om ook te laten zien dat je het kon. En zo moeten we eigenlijk ook met die alternatieve gedachten omgaan. We moeten niet menen dat we die meteen kunnen op het moment dat het nodig
van strijd,
is. Precies, hè? De toets, als het ware. Ja. Het spannend moment. Maar dat moeten we ook op het gemakje onszelf gaan leren. Ons hoofd moet dat kunnen gaan aannemen. Moet dat een bepaalde waarde kunnen gaan geven. En pas als we daar op die manier mee oefenen, een stukje brain training noemen we dat ook wel. Dan gaan we merken dat het in de situaties waarin het nodig is, meer en meer gaat helpen. En ook meer en meer vanzelf aanwezig is. En dat die moeilijke situaties zelfs minder gaan voorkomen.
Ik vergelijk het ook soms, of ik zeg het soms van als je een gedachte nog niet vaak gedacht hebt, dan is dat zoals een pad in een bos wat helemaal toegegroeid is. Dan moet je heel veel moeite voor doen om daar doorheen te geraken. En bij je brein is dat eigenlijk ook zo. Ja. De paden die je al heel vaak bewandeld hebt, dat wordt echt een pad. Ja. En daar kan je vlot doorheen wandelen.
Maar dan moeten zich nieuwe paden gaan vormen.
Ja, want die angstgedachten, die heb je zo vaak gedacht. Dus dat zijn bijna autostrades, autosnelwegen. Die gaan zo snel in je hoofd dat je die niet meer door hebt.
Dus het herhalingseffect is heel erg belangrijk.
Ja. En die nieuwe gedachte heb je misschien eens 1 keer gedacht, maar daarmee... heeft dat niet zo'n snel effect natuurlijk.
Ja, goede vergelijking inderdaad.
Zeker.
Ik ga nog even verder met een aantal andere technieken van de cognitieve gedragstherapie. En misschien om de cognitieve gedragstherapie nog even te kaderen. Hè. Het is een methodiek die, zoals we eigenlijk al steeds aan het onderstrepen zijn, die ervan uitgaat dat de oorzaak van een angstprobleem of van een probleem ligt in de manier waarop je denkt. Met die methodiek werk je eigenlijk ook heel erg in het hier en het nu. Het is een hele praktische methodiek. Hè? Dus dat is misschien wel belangrijk om mm-hmm. misschien dat jullie nog aanvullen.
Trouwens ook heel veel gebruikt. Hè. Er is gewoon ontzettend veel onderzoek naar gedaan in de loop der jaren. Het is nog altijd een van de meest gebruikte therapieën.
En meest effectieve bij angstproblematiek. Zeker. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk.
Ja, het is heel evidence-based.
Want we kiezen niet voor niks om met name volgens de principes van deze methodiek te werken. Omdat daar gewoon de beste resultaten vaak ook mee behaald worden. En natuurlijk... Mm-hmm. In de praktijk combineren we dat met van alles en nog wat dingen. Ik denk dat we allemaal ook een stukje intuïtief werken en andere methodes erbij integreren, zeg maar.
Ja, want we hebben het nu de hele tijd over cognitieve gedragstherapie. Maar het stukje gedragstherapie komt dus ook naar voren. Hè? Dat we ook kijken van hoe kunnen we het gedrag aanpakken. Want dat zet de nieuwe alternatieve gedachten weer kracht bij.
Ja.
Omdat je meer jezelf eigen te maken.
Ja, dus misschien kunnen we daar ook meteen wat over vertellen. Ik begin eigenlijk bij het begin. Misschien is het ook goed om het als een soort van stappenplan te kunnen zien. Hè? Als we gaan kijken naar de aanpak, hoe pak je dat probleem aan? Dan zetten wij verschillende technieken in. En we beginnen eigenlijk altijd met een stukje psycho-educatie.
Ja.
En psycho-educatie betekent eigenlijk simpelweg... informatie en inzichten geven over jouw probleem. Wat is angst? Waar komt het vandaan? Hoe kun je dat dus aanpakken? Hoe ziet die visuele cirkel eruit? Dus we willen eigenlijk een stukje basisinformatie meegeven. Mm-hmm. Dat we weten dat mensen vanuit een bepaald startpunt kunnen vertrekken, zeg maar. Hè?
Ja.
En dan gaan we vaak verder naar... Een soort cognitieve herstructurering. Hè? Dat is die denkanalyse waar we het eerder al over hebben gehad. Het opsporen van minder constructieve gedachten. Van beangstigende gedachten. En het meer veranderen naar een mindset die prettig is en constructief is. En die niet angst in stand houdt. En dan komen we al wat sneller aan bij de gedragstherapie inderdaad. Eerst willen we dat stukje cognitieve therapie, dat moet even landen. Hè? Mensen hebben daar wat tijd voor nodig om daarmee te oefenen. En binnen gedragstherapie komen dan een aantal technieken aan bod. Waarmee je probeert om dat te onderstrepen. Hè? Dus het geleerde, het cognitief geleerde... ga je dan eigenlijk middels gedrag nog eens extra bevestigen. En
je gaat ook bewijzen zoeken, hè?
Ja.
Of je oude patroon, of dat inderdaad... of dat gebaseerd is op denkfouten. Ja.
Ja, en zo werk je dan eigenlijk in dat schema, hè? Dat 4G-schema, werk je eigenlijk van boven en van beneden... allebei op het gevoel.
Klopt.
Ja. Zeg maar. Ja. En dat vind ik net zo krachtig ook, dat je aan beide kanten kan werken. Mm-hmm. Ja, want mensen zitten vaak met een vervelend gevoel, angst, paniek. En denk ik, hoor gewoon van dat gevoel af.
Ja.
En als je eigenlijk aan de gedachten en aan het gedrag werkt, dan gaat dat vanzelf kunnen veranderen.
Ja. En in de gedragstherapie staat eigenlijk de exposure centraal. Ja. Hè?
Mm-hmm.
Dat je dus eigenlijk voor jezelf situaties gaat opzoeken... En het is goed om dat dan wel op een bepaalde manier aan te pakken. Hè? Middels bijvoorbeeld het maken van een angsthiërarchie. En dat je jezelf wel opzet voor succeservaringen. Dan hoef je niet het meest enge van het enge gelijk aan te gaan. Soms doen mensen dat wel eens in de hoop dat dan alles meteen voorbij is.
Voor sommige mensen werkt dat ook. Hè? Omdat wel, dan hebben ze hun ergste angst aangepakt. En dan valt de rest gewoon wel mee.
Het voelt meer als een soort toevalstreffer.
Ja,
voor mij, hè? Van nou ja, ja, hopen dat het goed gaat. En dat is dan heel fijn als het goed gaat. Mm. Maar de kans dat het niet zo goed uitpakt, is er natuurlijk ook. Ja.
Dan is dat zelfvertrouwen nog meer geslonken.
Precies,
natuurlijk.
Ja. Dus daar zal ik minder snel, denk ik, gebruik van maken. Mm, maar
ook.
Ik denk dat het voor mensen vooral belangrijk is om te beseffen, nou, als ik aan mijn gedachten werk en ik ga dan proberen stapje voor stapje zaken weer aan te gaan en mezelf daarin wat uit te dagen. En ik doe dat rustig aan en ik ga vooral, zeg maar, op succes zitten. Wat is goed gegaan en wat haal ik hieruit?
Ja.
Dat is eigenlijk het stuk exposure. Oefenen in de praktijk. Kleine stapjes zetten. En op basis van succeservaringen steeds verder komen. En dat zien we ook gewoon dat dat werkt. Mm-hmm. Dat mensen echt wel verder brengt. Nog zo'n techniek die wordt ingezet is het gedragsexperiment. Dat je met mensen echt eens gaat zitten en er een soort experiment van maakt. Wat is de situatie die je spannend vindt en hoe denk je daarover? Wat denk je dat er mogelijk zou kunnen gebeuren? Heb je ook nog andere mogelijkheden? Zie je ook een andere uitkomst? En dat je op die manier dat experiment ingaat. En dat je achteraf conclusies kan trekken. Van nou, achteraf gezien heb ik dit en dit ervaren. En is dit en dit wat ik eruit meeneem. Hopelijk dat dat dan een positieve evaluatie is. Maar het is ook een techniek die vaak wordt ingezet binnen de CGT. Kennen jullie nog een techniek waar we gebruik van maken?
Ja, het komt in mijn ogen altijd wel wat daarop neer. Hè? Steeds meer eraan blootstellen en die vermijding ook doorbreken.
Ja,
ja, alleen bij iedereen pak je het net op een wat andere manier aan natuurlijk. Hè? Want het is echt op maat, maatwerk.
Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen ook beseffen dat ze door te vermijden natuurlijk ook heel erg de angst in stand houden.
Ja.
Het wordt dus veroorzaakt, zoals we al vaak hebben gezegd, met de gedachten. Maar je gedrag kan ook weer heel veel mee ballen door... Als je natuurlijk heel veel gaat vermijden of soms zelfs subtiele dingen maar gaat vermijden. Maar dat ook weer heel erg meer de angst versterkt en in stand houdt.
Nog belangrijker denk ik zelfs. Hè? Want volgens mij is het zo dat het non-verbale meer waarde krijgt dan het verbale. Dus als je zelf zegt, ik kan dit, het komt wel goed. En als je probeert om jezelf cognitief in de juiste richting te sturen... Maar in je gedrag doe je wat anders.
Ja.
Ja.
Dan kun je jezelf vertellen wat je wilt. Maar dat gedrag is belangrijker. En als je daarin anders kiest, dan is het moeilijk om verder te komen inderdaad. Hè? Dus absoluut heel belangrijk om met je gedrag je ook dingen te vertellen.
Ja.
Als het ware.
Het zijn beide heel belangrijk. Hè? Het denken en je gedrag.
Ja.
Dat allebei aanpakken.
Ook de combinatie maakt het vaak ook wel... haalbaarder of zo. Want soms hebben ze dat natuurlijk ook al geprobeerd om de vermijding te doorbreken zelf. Maar voelt dat te eng of zo. Maar door bijvoorbeeld al eerst aan de slag te zijn gegaan met de gedachten en daar al wat meer hulp door te ervaren, lukt het soms ook weer beter om gedrag.
Ze hebben het gevoel om dan meer handvaten te hebben.
Ja.
Hè? Dat ze het precies beter aankunnen.
Ja. Ja.
En misschien ook nog wel leuk om aan te halen is dat dat wij, zeg maar, in de praktijk ook nog wel veel gebruik maken van een soort mindfulness technieken. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen wel al doen. En dat dat op een bepaalde manier ook heel ondersteunend kan zijn. Hè? Het is ook een soort afgeleide van, als ik het goed heb, iets van de derde generatie van de cognitieve gedragstherapie. Ja, het is een afgeleide van de cognitieve gedragstherapie in elk geval. En dat het soms ook heel nuttig is om bij gedachten vooral ook een stukje afstand te kunnen nemen.
Ja.
En ze gewoon te laten zijn en te accepteren. Ja. De ACT is daarin ook wel... Acceptance en commitment therapy.
Ja.
Daar hoor je ook steeds meer mensen wel over. Het zijn allemaal... Ook afgeleiden van de cognitieve gedragstherapie. Ja, dat zijn allemaal hele interessante technieken. Om je eens in te verdiepen ook als je last hebt van het probleem. En dat aan te pakken. Mm-hmm. Ik denk dat we in grote lijnen zowat de stappen en de technieken van cognitieve gedragstherapie wel gehad hebben. Zijn er nog dingen die we willen aanvullen? Of misschien is het goed om... af te ronden met... Nou, wat is nu vooral het belangrijkste uit deze podcast? Wat willen we vooral meegeven?
Ik zou denken dat los van wat je ook hebt meegemaakt... of los van moeilijke zaken uit je verleden of andere soort zaken... dat het vooral heel hoopgevend is dat je toch altijd nog heel veel eraan kan doen. Want je gedachten en je gedrag zijn net twee heel belangrijke elementen nog... die mee je gevoel bepalen. Mm-hmm. En dat dat eigenlijk dingen zijn waar je altijd aan kan werken.
Ja.
Je moet er natuurlijk wel echt aan werken. Het moet echt getraind worden, als
ja,
het ware.
Je moet een beetje weten
je moet echt gemotiveerd zijn. Ja.
Ook, ja. Ja.
Dus eigenlijk willen we vooral meegeven... dat we met name vanuit de visie van ons ook... oorzaak van een angstprobleem is je gedachte. Daar kun je aan werken in het hier en nu. En dat vraagt ook om een soort actieve aanpak, zeg
zeker.
Maar. Het is meer een training... dan een therapie, dat stelt jou ook gewoon veel meer in staat om zelf de regie te nemen daarover. En het heft in eigen handen. Dat vind ik zelf eigenlijk zo fijn aan deze methodiek. En de manier waarop wij eigenlijk ook werken. Dat, dat we mensen niet afhankelijk maken van ons als therapeut. Maar dat we eigenlijk juist heel graag hebben dat ze zelf aan de slag gaan. En dat wij daarin kunnen begeleiden en ondersteunen.
Je moet de mensen eigenlijk leren om zichzelf te kunnen helpen.
Precies, ja. Nou, dat is een goede om mee af te ronden, denk ik, hè?
Ja, daar hebben we vandaag ook weer wat aan bijgedragen. Om weer wat meer mee te delen.
Wat bewustwording gecreëerd.
Ja. Ja. Nou, tot een volgende keer, hè?
Hopelijk was deze podcast inspirerend voor jou. Heb je vragen? Kun je ons altijd vinden op Facebook of Instagram onder de naam Jouw Angstcoach of kijk op onze website www.jouwangstcoach.com. Wil je graag meer horen over een bepaald topic of heb je een vraag? Kun je dit altijd insturen via www.jouwangstcoach.com/podcast. Tot de volgende keer!